Ik denk dat de geschiedenis van mijn ouders en de catastrofe van de 20e eeuw mijn mensbeeld heeft bepaald. Maar
als ik niet in de mens zou geloven, zou ik dit vak niet kunnen doen.
Nee. Ik zeg ook niet dat ik een pessimist ben, maar zonnig.
Een boek over het kwaad in de mens, maar ook de banaliteit van het kwaad.
Je wordt wel gegeven.
De hypocriete aard van de mens samen.
Ja, en hypocriet.
Weet je nog wanneer je het boek voor het eerst las eigenlijk?
Nou, ik denk dat het gedurende mijn promotie was.
De ware aard. Gesprekken over de menselijke natuur.
In 397 na Christus keek een man diep in de spiegel. En wat hij daar zag, dat beviel hem niet. Mijn gestalte vervunste en ik volgde de drang van het zwalpen in mij. Zo schreef hij over de zondige gedachten die hij achter zijn eigen blik zag kolken. Hoe kon het toch dat hij wist wat het juiste was en toch keer op keer het verkeerde deed? De man die ik beschrijf heet Augustinus en het boek waarin hij zijn gedachten optekende heet De Belijdenissen. Het zou bekend komen te staan als 's werelds eerste echte autobiografie. Het eerste literaire product van een psychologisch zelfonderzoek.
Ja, en een beter en vanzelfsprekende boek om onze serie De Ware Aard mee te beginnen dan dit boek is er natuurlijk eigenlijk niet, want het gaat over de innerlijke oorlog van een sterveling. Want in deze serie buigen we ons over een aantal boeken die ons mensbeeld diepgaand hebben beïnvloed. En over deze klassieken praten we met journalist, publicist en sinds toch echt alweer een aantal jaren beleidend lidmaat, want jawel, zo heet dat, van de katholieke kerk, Stefan Sanders. Stefan, welkom. En met filosoof Thomas Muns, die u vaker zult horen, want hij zit elke aflevering gezellig bij ons om als vaste tafelheer ons mee te nemen op reis door de menselijke geest en het denken daarover. Stefan Sanders, welkom. We vroegen je dit boek te lezen en toen schreef je mij van, goh, daar moet ik er toch maar aan geloven. Vertel eens, want het lijkt me nou zo'n boek, als je je bekeert tot het katholicisme, is dat het eerste wat je uit de kast pakt. Dus hoezo moest je eraan geloven?
Nou ja, het moet dan eerst in je kast staan. Hè? Dat is dan, ja. Dan kun je het eruit pakken. Ik ben sowieso iemand die gedwongen moet worden. Dus ik vind het is een werkje. Dat is Augustinus lezen. Dat is niet iets wat je op een zaterdag namiddag doet. En ik vind het dus heerlijk als ik iets moet doen van een ander, een deadline. En dan ga ik dat ook echt braaf doen en dan lees ik dat. Maar het probleem met klassiekers is natuurlijk dat je, en ik ben inmiddels al een man van over de 50, dat je denkt, ja, ik ga er niet meer aan beginnen, want ik heb het niet gelezen. En nu ben ik de allerlaatste in de rij die dat nog gaat lezen. Dus daar heb ik helemaal geen zin in. Maar goed, nu had ik er dus zin in gemaakt, omdat jij dat vroeg. En zo is het toch nog goed gekomen.
En beviel het een beetje? Want was het inderdaad de worsteling die je voorzag? Of hoe ging dat?
Ik vond het, zoals eigenlijk bijna bij elke klassieker, veel moeilijker dan ik had gedacht. Hè? Zeker de eerste hoofdstukken. Omdat je in een stijl, in een manier van spreken, in een retorica moet komen. En dat is niet eenvoudig. Want je kan wel zeggen, de eerste autobiografie, dat kan je zo stellen, denk ik, van Augustinus. Maar het is een heel retorische stijl die wij helemaal niet meer gewend zijn. Dus als je, om maar eens iemand te noemen, Montaigne, hè, dat is toch een heel stuk later. Maar dat kan je rechtstreeks lezen.
Ja, de 16e eeuwse essayist die als ware schrijft zoals wij denken dat je moet schrijven.
Het is een columnist bijna, ja. Montaigne. Maar dit is niet een columnist. Dit is echt iemand die een heel lang gebed uitspreekt in de vorm van een autobiografie en die dat ook nog eens heel erg doet volgens de Romeinse retorica, ja, dus de regels.
Ja. Dus je moet echt een afstand overbruggen van pak een beet 1500 jaar.
En die voel je ook echt.
Ja, nou daar komen we nog wel over te spreken. Nog iets anders, we noemden je net al, introduceerde je min of meer als recent bekeerling. Daar gaan we het ook nog wel over hebben. Verder kennen we je natuurlijk als een scherpdenkend schrijver en columnist. Wat voor mensbeeld heeft Stefan Sanders?
Stefan Sanders? Oh, ja. Ja. Nooit heel erg zonnig geweest, dat mensbeeld van mij. Maar toch ook weer niet zo definitief duister als dat van Augustinus, geloof ik, nu ik dat heb gelezen. Maar ik heb bijvoorbeeld nooit in de tijd dat er nog wel heel veel mensen dat idee hadden, kunnen geloven in een woord als bevrijding. Omdat ik altijd dacht, bevrijd waarvan? Dus de bevrijde seksualiteit, of de bevrijde vrouw, of de bevrijde man, of de bevrijde, ik weet het niet. Ik dacht dat, ja, maar wat is dat dan? Dus ik zag altijd haken en ogen. En dat vind ik niet, ik vind dat helemaal niet gek. Ik zeg ook niet dat ik een pessimist ben. Maar zonnig, als in de revolutie gloort. Dat heb ik echt nooit kunnen geloven. Ik heb het wel geprobeerd, maar ik kan me daar helemaal niets bij voorstellen. Ik geloof echt dat al die dingen, hè, dat menselijke gedoe, dat altijd min of meer hetzelfde is. En dat er niet enorme stappen zijn gezet in de moraal of in de... Dat geloof ik niet. Er zijn wel beslissende wendingen in de moraal en de ethiek. Opgehangen aan een paar mensen. Bijvoorbeeld aan Augustinus of aan Christus of aan Boeddha, kun je misschien zeggen. Maar die zijn natuurlijk niet altijd even precies nagevolgd. Dus je ziet een heleboel denkbewegingen die heel interessant zijn. En de praktijk die natuurlijk nog heel erg anders weer kan wezen.
Ja, blijkt maar weer van heel veel denken over onszelf. Worden we niet vanzelf beter?
Nee. Dat is het zwaar.
Hey, en Thomas, hoe zit dat met jou? Je bent filosoof. Is dit een boek wat absoluut deel uitmaakt van de filosofische kanon, wat jij misschien ook als student hebt gelezen? Of
ja, het, toen wij nog, toen je nog een jaar lang geschiedenis van de filosofie kreeg, zat Augustinus er altijd in. Dus het is een heel cruciaal werk, omdat het een cruciaal concept introduceert eigenlijk in de geschiedenis van het denken over de mens. En dat is die wil waar Augustinus het over heeft. Dat er in ons niet alleen een reden is, niet alleen emoties, niet alleen driften, niet alleen voorkeuren, maar ook zoiets als de wil. En dat die wil, die kan het goede willen, maar die kan ook het kwade willen. En die moet iets overwinnen, die moet iets doen. En dat is eigenlijk een heel fundamenteel begrip, zelfs in ons hele dagelijkse denken en handelen en spreken. Maar dat wordt door Augustinus voor het eerst geïntroduceerd en ook echt geproblematiseerd. En dat is natuurlijk wat de geschiedenis van de filosofie is. Een geschiedenis van dingen die geproblematiseerd worden.
Ja, wat zet nog eventjes voor ons neer waar dit boek over gaat. Het gaat over de wil, maar
het gaat over, kijk, Augustinus is een Romeinse burger in de vierde eeuw. In Noord-Afrika. Hij groeit op in Tagaste, dat is een provinciestadje.
Het is Algerijn, voor alle duidelijkheid.
Ja, in Algerijn. Ja. Hij komt uit een vrije Romeinse familie. Niet heel rijk, niet heel arm. En wat Stefan wees daar ook al op, het blijkt dat Augustinus een enorm retorisch talent heeft. Met dat talent kan hij een vooraanstaande carrière nastreven. Onder andere in het onderwijzen van de retorica. Maar als je in die tijd nog een vooraanstaande carrière wil, dan moet je je niet bekeren tot christen. Wat zijn moeder, die christen was, Sint Monica, later wel van hem verlangde. Hij doet dat niet. En wat hij schrijft in dit boek is zijn reis van echt van zuigeling tot zeer getalenteerde jongen, tot aan iemand die zich uiteindelijk toch, hij zegt eigenlijk uit bed stapt, eindelijk die stap zet om zich te bekeren tot christen, tot katholiek op dat moment.
Heel simpel gezegd had het kunnen heten van heiden tot christen.
Ja, behalve dat hij natuurlijk heel erg dicht begon bij die christelijkheid van zijn moeder. Ja.
Ja, als je, was dit ooit eerder gedaan? Keek hij anders, het is een zelfonderzoek, keek hij anders naar de mens als bijvoorbeeld belangrijke Romeinse klassieke schrijvers?
Ja. Het zelfonderzoek is iets wat wel al langer gebeurde. Met name de Stoïci, een belangrijke Romeinse de Stoïcijnen, deden aan zelfonderzoek, dagboeken bijhouden, 's avonds het even op een rijtje zetten wat je allemaal had gedaan. Maar dat publiceren, en dat publiceren als zo'n reis die eindigt in zo'n ontknoping, dat is zeker nieuw. En wat er ook nieuw aan is, die hele klassieke traditie, beginnen bij Plato, tot in diep in de Romeinse tijd, die gaat ervan uit dat als je het goede weet, dat zal leiden tot het goede doen.
Kennis is deugd.
Kennis is deugd. En dat heeft ook iets elitairs. Hè? Als je dus maar naar goede scholen gaat, als je maar de nette opvoeding volgt, als je de juiste boeken leest, dan word je vanzelf deugdzaam. En wat zo uniek is in dit boek, is dat Augustinus natuurlijk ziet van ja, dat zo makkelijk is het niet. Je kan precies het goede weten en toch niet het goede willen.
Hey, en in dit boek staat ook een hele beroemde passage die dat geworstel met de wil, waar we het nu al over hebben, het verkeerde doen terwijl je weet wat het goede is, eigenlijk perfect lijkt samen te vatten. Het is ook de beroemdste quote, denk ik, uit het hele boek. En dat is een gebed wat Augustinus zichzelf ooit hoorde prevelen tot God voor zijn bekering. En toen zei hij: geef mij kuisheid en zelfbeheersing, maar nog niet nu. Is dat nog even aan Stefan eerst eens voorleggen. Is dat herkenbaar voor jou?
Nou, hier is hij de columnist. Hè? Dit is een van de zeldzaam kernachtige uitspraken waarvan ik denk, dat zou Renate Lekker. Einstein ook ja. zo hebben geschreven. En dat is de Carmichelt. Ik bedoel, dit is ineens helemaal zijn we in het nu. Nee, ik heb nooit gebeden om kuisheid. Nee.
Maar zelfbeheersing, misschien dat tweede?
Maar dan zeg ik, eigenlijk vraag ik dan nooit, geef me zelfbeheersing, God, maar wacht er nog eventjes mee. Als ik zelfbeheersing wil, is het ook echt nodig. Mm-hmm. Dus dan bid ik ook, mag het meteen en wel nu. Dus nee. Maar ik vind dit een ontzettend geestige zin natuurlijk. Dat is geweldig.
Wat vind jij ervan, Thomas? Want ik moet zeggen, toen ik het las, dacht ik ook wel een beetje, vat dit de hypocriete aard van de mens samen?
Ja, nou ja, en hypocriet en verdwaald, hè, zou Augustinus zeggen, verloren. Waar dit boek een thema dat je steeds in dit boek ziet, is dat Augustinus zegt, kijk, we zijn in staat om dingen te begeren. We zoeken een geluk in het leven, maar we maken vaak de fout dat we dat geluk zoeken in, zeg maar, de losse elementen van de schepping. En niet in het plan achter de schepping. We zoeken niet het in onze schepper, in dat wat erachter ligt, maar constant verdwalen we in alle mooie dingen, fijne dingen, plezierige dingen die door de schepping gezaaid zijn. En wat je zo mooi ziet in dit citaat is, geef me kuisheid en geef me zelfbeheersing. Dus geef mij de kracht om te leven volgens uw opdracht. Maar nu even niet. Ja. Maar nu nog niet, omdat toch die aantrekkingskracht van de losse elementen zo groot blijft.
Ik vond het wel grappig, want je noemde net ook even, toen je het boek beschreef, toen verwees je er even naar. Je zei van, het is ook een beetje het uit bed stappen. Dat vond ik zelf ook een van de meest columnwaardige stukjes uit het boek. Dan heeft hij het erover dat hij zegt van, iedereen herkent wel, je ligt in bed 's ochtends, je wordt wakker. Je weet, ik moet natuurlijk uit bed stappen. Maar je blijft nog even liggen. Je blijft toch altijd weer eventjes net ietsje langer liggen dan je eigenlijk wil. En dat was voor mij ook wel een moment dat ik dacht van, oh, die zelfbeheersing waar hij het over heeft, dat hoeft niet per se iets religieus te zijn. Is dat ook hoe hij het bedoelt? Of is het iets breders dan dat? Of is dat mijn atheïstische blik erop als ik het nu lees?
Ja. Nee, dat is wel heel atheïstisch. ik zou zeggen, want dan komen wij iets heel belangrijks, wat Augustinus natuurlijk ook doet. Die wil, waardoor je uiteindelijk wel die stap zet, waarin je uiteindelijk wel bekeert, waarin je tot God bekent, dat is niet iets dat alleen in jou ligt. Augustinus is daar heel helder over. Die zegt, je kan willen wat je wil. Je kan willen. Maar uiteindelijk heb je voor het zetten van de diepe morele stap nog iets anders nodig, namelijk gratie. Je moet de kracht om dat te doen ontvangen van God. En daarzonder lukt het je niet.
Ja, dat is wat ooit ook wel genade wordt genoemd. Ja. Gratie vind ik mooi, want het veralgemeniseert het een beetje tot mensen die misschien niet christelijk zijn, die dan ook gratie kunnen krijgen. Gratie in de zin van hulp, geluk hebben, als het ware een beetje. Maar het interessante is natuurlijk dat dit boek vooral ook gaat, ook daarover, maar ook over hoe maak ik mezelf ontvankelijk daarvoor. Hmm. Het is een boek over hoe word ik ontvankelijk voor die gratie, zodat het lekker indaalt, omdat ik al wit en leeg genoeg ben van binnen en niet nog een soort vuilnisemmer waar die gratie eigenlijk gewoon niet in kan. En dat is waar dit boek natuurlijk ook vooral over gaat. En laten we dan ook even gaan luisteren naar een moment dat Augustinus begrijpt, God, wat heb ik er toch een zootje van gemaakt. En dat is de beroemde passage over de perenboom. Want hij gaat een perendiefstal doen met een groepje, als jonge knaap met een groepje vrienden. Laten we er even naar luisteren.
Schoon waren die peren. Maar daar was het mijn deerniswekkende ziel niet om begonnen. Ik had namelijk zelf veel betere, in overvloed. Die vruchten daar heb ik alleen maar afgeplukt om ze te stelen. Want nadat ze afgeplukt waren, smeet ik ze weg. Het enige wat ik ervan at, was de ongerechtigheid. Daar genoot ik van en verheugde mij erover. Want zelfs wat er van die vruchten mijn mond nog binnenging, kreeg daar zijn smakelijkheid van de misdaad.
Augustinus die als veertiger reflecteert op zijn kattenkwaad. Stefan Sanders, kun jij je voorstellen dat, je bent geloof ik opgegroeid in Haarlem, als ik me niet vergis.
Nee, in Twente. Ik ben in Twente,
dat was een Oldenzaal.
Ja, Denenkamp. Ja, Denenkamp.
Okay, goed, doet er verder niet toe. Kun je je voorstellen dat je daar bij de Albert Heijn ooit een mars hebt gejat en dat je daar nu als man achter in de 50 nog op terugkijkt? Waarom heb ik dat gedaan? Waarom maakt hij hier zo'n punt van? Oostenrijk?
Het zijn twee vragen. De eerste vraag, heb ik wel eens een mars gejat? Nee, want dat lust ik helemaal niet. Ik heb wel eens iets gestolen. Ik denk twee keer in mijn leven. Ik was echt een ontiegelijk braaf kind. En ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het echt verschrikkelijk. Dus ik vind dit een hele begrijpelijke passage. Omdat ik kan me herinneren dat ik daar echt 2 of 3 dagen mee heb rondgelopen. En dat ik toen, ik geloof dat het 2 gummetjes waren of zo.
En weet je nog waarom?
Gewoon uit hebzucht.
Nee, maar waarom je het zo verschrikkelijk vond?
Nou, mijn geweten viel in duigen. Dat brandde in mijn zak. Ik voelde me verschrikkelijk. Ik kon daar met niemand over praten, vond ik. Ik heb ze ook teruggebracht, stiekem weer naar diezelfde winkel. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen. Ik bedoel, een hysterisch braaf kind was ik natuurlijk. Maar goed, vergeet niet dat de Duitse filosoof Peter Sloterdijk, onze grote Augustinus, altijd de hystericus van Hippo heeft genoemd. Of wel eens de hysterica van Hippo. Dus wie weet. Ik had licht dat hysterische karakter ook, dus ik herken dit. En ik vind dat eigenlijk een ontzettend goede scène. Deze meneer Langveld, de vertaler.
Weideveld.
Weideveld. Ik wilde de hele tijd Langveld, maar het is Gerard Weideveld. Hij leeft overigens niet meer. Een Latinist. Mooie vertaling. Hij schrijft in zijn voorwoord. Hij is dus heel erg ook into Augustinus, maar zegt dan ja, die diefstal van die peren, dat is toch een beetje idioot, want waarom zou die daar nou zo ontzettend over praten? Ik heb al het eerste voorbeeld gegeven. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen als kind, dat je dat zo beleeft. Maar twee, ik vind het heel raar dat hij dat helemaal niet ziet. Het gaat hier over de verboden vrucht die wordt gestolen. Het is niet eens zozeer dat het dan een peer is of een appel, maar het is de herhaling van de scène in Genesis, de Bijbel, van de boom van kennis van goed en kwaad. En dat de mensen in de verleiding komen om daar toch, Eva hebben het verhaal, om daar toch van te eten, ondanks Gods uitdrukkelijke verbod. En dan is er nog iets, want dat is nog één keer. Je kan zeggen, nou ja, dat mag, dus het is een herhaling van die erfzonde-scène. En dat is ook zo. Maar het interessante aan deze perenboom-scène is natuurlijk dat die verboden vruchten vooral bestaan, denk ik, en daar zijn veel meer mensen zo over gaan denken, uit het feit dat Augustinus in zijn jeugdzonden vooral heel veel homoerotische contacten heeft gehad. Dus die verboden vruchten, dat gaat niet over helemaal niks. Het gaat A, over de opstand tegen God, zoals Adam en Eva dat hebben volbracht. Maar ook over, laten we het noemen, homoseksuele daden die hij pleegde met zijn vrienden. Ik zeg niet dat hij homoseksueel was, maar er zijn een aantal homoseksuele daden gepleegd met zijn goede vrienden van toen hij 15, 14, 16, 17 was. En dat zijn verboden vruchten. En dat is helemaal niet zo gering.
Ja. Maar dat lees jij hierin? Of zijn er nog andere? Dan ben ik wel benieuwd of er nog andere clues te vinden zijn.
Ik zal je een heel mooi voorbeeld geven. Er is bijvoorbeeld een hoogleraar of een professor, Hans van Oort. Dat is, ik meen, een gereformeerde man. En die is helemaal niet zo van de homoseksualiteit. Dat vindt hij heel vervelend. Maar hij is een groot Augustinus-kenner. En die zegt, nou, hoe ik het ook probeer, ik kan die passages eigenlijk niet anders lezen dan als homoerotisch. Mag ik een stukje voorlezen? Dat is helemaal het begin van boek 3. Dan gaat Augustinus naar Carthago om te studeren. Liefhebben en liefde ontvangen was mijn vreugde. Vooral wanneer ik ook van het lichaam genoot van wie mij lief had. Zo kwam het dat ik de bronader van de vriendschap besmeurde met het vuil van de begeerlijkheid en haar stralend wit verduisterde met wat het opwolkte uit de onderwereld van de wellust. Dan kan je zeggen, het kan ook van alles betekenen, maar vriendschappen waren heel erg tussen jongens of tussen mannen of jongens en mannen. En als je zegt, precies met die vrienden wilde ik dat ze mij ook begeerden zoals ik hen begeerde. En dat je de vriendschap dus als het ware bevuilt. Dan is dit volgens mij een hele homo-erotische scène. Dus ik denk dat die perenboom en die diefstal van die peren teruggaat op dit besef. Dus dat is niet gering.
Thomas, wat vind jij hiervan? Wat zie jij?
Die homoerotische lezingen die zijn inderdaad bekend. Maar ik denk dat dat een hele valide interpretatie is. Tegelijkertijd zit er ook, ja, ik ben filosoof, dus dan ga ik schema's maken. Zit er een schema in, namelijk, want hij, wat hij zo mooi daar uiteenzet is, gaat me niet om die peren. Het gaat me om die transgressie, het overtreden van het gebod.
Nou, als mag is er niks meer aan.
Precies. En er is alleen maar wat aan omdat het niet mag. En tegelijkertijd wilde ik dat eens een keer meemaken. En dat is die complexiteit van de wil. Hè? En dat is, ergens schrijft hij... Het is makkelijker om de haren op mijn hoofd te tellen dan de aantal liefdes in mijn hart. En dat kan je lezen als dat hij dat een heel aardig man is die heel veel vrienden had. Tegelijkertijd kan je dat ook lezen als al die complexe begeertes en liefdes. Ook de liefde om eens een keer iets te overtreden. En hij is zich dus heel erg van bewust. Hè, er zijn dingen in de wereld. Er is de inventaris van de schepping, er zitten peren in. Maar er is ook zoiets als de regels.
Ja, maar hij zegt hier ook inderdaad, want dat is wat ik daar lief had, was dus ook de kameraadschap met degene in wie er gezelschap ik de diestel bedreef. Dus of dat nou ook per se homoerotisch is, er zit natuurlijk ook iets in van sowieso, misschien weet je tegenwoordig met een hip woord peer pressure zou noemen. Het idee van wat mensen om jou heen doen, daar ga je makkelijk in mee.
Ja, wat je overigens schrijft als peer pressure.
Peer pressure, precies. Ja.
Peerdruk. Maar het gaat natuurlijk ook samen. Juist omdat je dat met anderen doet, kan je niet altijd duidelijk stellen... Wat is nou het object van mijn begeerte? Ja. Is het nou die peer? Ja. Is het dat samen stelen van die peer? Ja. Is het, nou ja, het wordt heel diffuus. Hè? Gaat het over peren? Gaat het over perenvriendschap? Gaat het over peers? Dat is nou juist het mooie en het complexe aan het geheel. En maar, ik vind het dus ook heel
punt,
belangrijk.
Die complexiteit.
Maar
laten we even gewoon proberen naar... te begrijpen vanuit het heden, want we zitten inmiddels pak een beetje 1600 jaar verder... Waarom dat enorme gezeur, achter, even simpel gezegd, over ontuchtigheden... over lekker eten, lekker drinken. Want het zijn hele passages waar hij zegt van... Het kost me moeite om niet lekker te eten, het kost me moeite om het drinken af. Wat is precies het probleem?
Ik denk dat Augustinus is een zeer ascetisch man. Hij wil ook graag een asceet worden. Er zijn, ik heb het gisteren toevallig met een vriend over dit boek gehad... dat hij al lang had gelezen. En ik zei eigenlijk, die Augustinus... dat is gewoon de eerste Nederlands hervormde predikant.
Juist.
In de wereld. En toevallig te Hippo, vierde eeuw. In de provincie Afrika. Want ik vind er helemaal niet zo heel veel Rooms-Katholieks aan, hoor. In wat hij allemaal vertelt. Maar goed, wat hij doet... en dat is natuurlijk eigenlijk al een hele lange lijn... vanaf de Grieken en de Romeinse filosofen. Maar de ascese, dus het idee dat je jezelf... aan een ascese, aan een dieet onderwerpt. Nou, wat nou interessant is, dat je dat voor die tijd al heel vaak ziet... maar dan wordt het altijd als een uitzonderlijke, persoonlijke... deugd gezien, als een virtue. Een deugd, hè? Dat, sommige mensen kunnen dat. Sommige mensen kunnen op hun hoofd staan. Heel knap. Nou, sommige mensen kunnen dus ascetisch leven of celibatair. Nou, dat is uitzonderlijk. En wat je nou ziet bij Augustinus... en dat heeft zich later natuurlijk in die Rooms-Katholieke traditie ook gevestigd... is dat het eigenlijk alleen maar goed is om te versterven. Dus af te zien van die lichamelijke en vleeselijke begeerten... omdat je zo dichter bij God komt. Dat is een interpretatie van Augustinus... die heel veel invloed heeft gehad. Dus dat hele idee van niet te veel eten, drinken... en zeker niet die veelwijverij en met al die jongens op stap en die peren... dat komt daar vandaan. Dat komt daar vandaan. Dat je precies in die begeerte... dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Omdat dat je verleidt tot iets wat in zichzelf niets is... alleen maar, ja, wat jij net zei is heel goed. Als een transgressie, dus als een overschrijding van de grens... die je alleen maar overschrijdt omdat je wil weten... hoe is het, hoe lekker is het niet om die grens te overschrijden.
Maar als we dat dieet even los... je kunt het niet losmaken van Augustinus en van Christus... maar toch maar even voor het gemak een klein beetje wel... want je kunt bij wijze van spreken dit soort dingen... misschien ook wel bij Boeddha tegenkomen of weet ik bij wie wat allemaal... dat je wil je vrij zijn van... wil je jezelf ontdekken, om het maar even tegenwoordige tijd te zeggen... en een harmonieus mens worden die zichzelf in de hand heeft... dan moet je in gevecht met alle sentimenten en begeertes... die als het ware je maken. Is dat wat dit boek ook leerzaam maakt?
Nou ja, wat in die hele christelijke traditie denk ik zo leerzaam is... want jij vroeg net, hè, van wat betekent het voor nu? We zijn nu 1600 jaar later. Mm-hmm. Kijk, het interessante daaraan is dat... en dan kom ik ook weer terug op dat punt van genade en gratie... is wat die vroeg-christelijke denkers zien... en al die christelijke denkers zien, is... de mens moet oppassen niet zelf genoegzaam te zijn. De mens... is niet, heeft niet aan zichzelf genoeg. En je Kijk, hij is een retoricus. Hij heeft ongelooflijk veel succes. Overal waar hij komt, hij kan ook gewoon... Hij gaat van Carthago naar Rome. Dan kan hij ook gewoon een school beginnen. Krijgt hij allemaal geld. Hij schrijft het ook overal. Ja, ik kan mensen zo overtuigen. Maakt niet allemaal niet uit. Doe ik zo voor je. Ja,
hij is eindelijk gewoon een professor in New York is of in Oxford gezien.
Ja. En plus dat hij dan regelmatig op CNN is. Ja. En toch zegt hij, daar mist iets. Toch zegt hij, als ik me daarin blijf wentelen... Als ik denk dat dat het is, als ik denk dat dat het eindpunt is... dan blijft er die onrust en een bepaald ongeluk. En ik denk, los van of je er 1600 jaar later toe wil bekeren of niet... is op zich het idee dat het niet uit jezelf kan komen. Het idee dat je nooit helemaal zelfgenoegzaam kan zijn. Dat je nooit genoeg hebt aan jezelf. Dat is wel heel... boeiend. En dat op zekere hoogte denk ik ook wel bevrijdend.
Weet je wat ik zo... Ik ben het heel erg met je eens. Omdat ik dit zo'n zware kost vond... de laatste twee dagen Augustinus lezen overdag... was ik s'nachts, want dan kan ik toch niet slapen... was ik begonnen aan dat leuke boek van Stephen Fry. Hè, over die Engelse auteur, komiek enzovoort.
Klassieke wereld.
Ja, en hun denken. Griekse helden. Helden. En dan pas zie je hoe groot die breuk is. Ja. Hè,
want vertel.
Bij die Griekse helden gaat het allemaal over eer en autonomie en kracht en strijd. En dat je wint en dat je zwijnen doodt en dat je meisjes schaakt... en er tussendoor nog eens een jongen neukt en enzovoort. En hier gaat het dus echt over het idee, ik ben niet mijn eigen product. Ik ben niet de baas over mezelf. Er is iets of iemand die over mij waakt en die mij genade toekent. Vind ik toch nog steeds mooier dan gratie, hoor. Gratie denk ik aan gevangenissen. Genade. Genade toekomt en die krijg je van God. En dat kan ik niet zelf doen. Kan ik mezelf vergeven? Nee. Kan ik mezelf liefhebben? Nee. Ook niet als je masturbeert. Er moet dus... iemand anders zijn die mij dat geeft. En zo kan ik transcendent worden. Dat is heel in het korte leer. Die eigenlijk helemaal niet zo erg afwijkt van wat Freud of Pascal... of al die andere mensen zeggen. Je bent niet de baas in je eigen brein en in je eigen hart.
Ja, ik kijk je aan en ik vrees dat je meer dan een punt hebt. Ja. Maar waar ik dan toch een beetje mee blijf zitten is... Hoe kom je dan daar? Want we hebben het daar nu heel de tijd over. Hè? Moet ontvankelijk worden. Geeft Augustinus een soort recept van... als je nou dit doet, dan heb je best een kans... dat die genade of gratie dat in je daalt.
Ja, Jos, dat is toch weer een heidens vraag die jij stelt. Kijk, dat is dus precies het schema dat niet past. Hè? Heel mooi, die verwijzing naar de Griekse helden. Als je kijkt naar die Griekse religie... naar al die heidense religies in de oudheid... dan gaat dat in hoge mate, is dat allemaal transactioneel.
Transactioneel?
Je kan een transactie doen met een god. Je moet wat branden, je moet een stiertje slachten hier of daar.
Ik doe dit of ik krijg dat terug.
In moderne termen zouden we zeggen, daar is een app voor. precies die vraag die jij stelt van... Zit hier het stappenplan in? Nee. Maar het is wel een voorgeleefde houding kan noemen.
Juist. Want dat,
het is iemand die laat zien dat hij ook in zijn eigen zondigheid... in zijn eigen tekortschieten, zijn constante tekortschieten... je laat zien dat je daarin niet alleen bent en dat je moet streven. Er zijn twee dingen waarin we uiteindelijk tot verlossing kunnen komen... binnen dit schema. Wil en genade. Wil en gratie. Will and grace. En je kan alleen maar die wil vinden. En dat is wat... Augustinus laat zien. En we kunnen alleen maar hopen. Zoals dat je ook alleen maar kan hopen... dat als je iemand tegemoet treedt in een bar... dat die je dan leuk vindt. Je kan alleen maar hopen dat in die tegemoettreding... je ook die genade of gratie krijgt. Dus nee, Jos, er is geen app voor.
Ja. Ik ben toch ook nog wel even benieuwd dan naar... wie is eigenlijk het publiek van dit boek? Ik weet niet of daar op het moment dat hij het schreef... erover na werd gedacht. Want ik moet zeggen, voor mij... in het Nederlands het heet belijdenissen. In het Latijn confessiones. Toen dacht ik van, oké, dan snap ik het misschien ietsje meer. Confessies. Mm-hmm. Gaat het hier... om een biecht, want hij adresseert God, maar of gaat het ook om andere mensen tot voorbeeld te zijn?
Om het heel deftig te zeggen, dat voorbeeldige, dat is protrepisch, hè? Dus dat is de bedoeling van het boek. Ik heb het net geleerd, dus ik ga het nu gebruiken, dat woord protrepisch. En dat is natuurlijk, als je dat helemaal volgt van Augustinus, het idee was dat jij je als lezer voorkomen identificeert met hem. En dat hij dus voorbeeldig is en dat je dan ook zo gaat proberen te leven. Maar het is natuurlijk niet alleen, het zijn niet alleen bekentenissen. Het zijn vooral, en dat is natuurlijk het moeilijke voor onze vertaling, belijdenissen, dat komt er al beter in de buurt. Maar het is vooral ook een lofprijzing. Eén lange lofprijzing van God. En dat is een hele retorische figuur. Dus het begint iedere keer, God, u bent zo groot, u bent zo goed en ik ben helemaal niks. En dan zegt hij, want ik zal u even laten zien hoe nietig ik ben. En dan komt er weer die enorme lofprijzing. Ziet u, zo slecht ben ik. En nou bent u weer zo goed en zo geweldig en zo onvoorstelbaar dat ik u niet eens kan denken. Dat is echt een retorische figuur. En dat is prachtig. Maar als je dat in het begin gaat lezen, denk je, wat een aanstellerij, wat een gekrullerij. Waarom kan die man niet gewoon zeggen wat hij bedoelt? Nou, omdat het is ook een formule. Het is echt één lang gebed wat hij uitspreekt.
En de taal, en waarom kan hij niet zeggen wat hij bedoelt, is omdat de taal natuurlijk, omdat de taal menselijk is, die is per definitie ontoereikend. Hè? En je ziet dat ieder boek begint met een reeks retorische vragen. Een reeks. Het is, wat ik zo mooi vind aan die strategie, is dat ieder hoofdstuk begint eigenlijk bijna met het blind aftasten van wat je met de taal zou kunnen om iets te zeggen over God, om iets te zeggen tegen God.
Ik wil even naar Stefan toe, want Stefan zit hier, we kondigden hem al aan als inmiddels katholiek. Dat alles waar Augustinus over klaagt en last van heeft, dat hij moeite heeft met zijn wereldse vrienden, dat hij een hele tijd eromheen heeft gedraaid. Hoe was dat bij jou?
Ik vind het ook daarom een echt bijzonder boek. Omdat we natuurlijk, ik kom zo op mezelf, maar je hebt natuurlijk de bekende bekering à la Saulus Paulus. Hè? Bliksem, inslagachtig, snel. Hè? Saulus op weg, gebeurt iets, ineens wordt hij Paulus. Oh, ik wil helemaal geen christenen meer vervolgen, ik wil christen zijn. Nou, er zijn een paar van die in de hele geschiedenis van die instant bekeringen. En dat is eigenlijk ook het mooiste. Hè? En dan het leukste is als je daarvoor heel slecht hebt geleefd en daarna dus ineens helemaal niet meer slecht. Bij mij heeft dat al met al, ik ben echt heel traag, maar dat zie je dus ook in dit boek terug. Ik denk dat ik wel 10 jaar of 12 jaar heb geaarzeld en getwijfeld en geneuzeld of ik dat nou toch eens zou gaan doen en of ik dat nou wel was of niet, of een beetje of een ietsje. Of, en dat is aardig ook bij Augustinus. Dat gaat helemaal niet zo snel. Hij is eerst een manichaïst, dus iemand die gelooft in een absolute verschil tussen goed en kwaad en dat het twee afzonderlijke entiteiten zijn. Dan wordt hij een neoplatonist. En dan eindelijk. Dus dat vind ik heel mooi. Dat een eindeloos getwijfel is. Dit boek is natuurlijk geschreven vanuit het verrukkelijke standpunt. Ik heb nu gevonden wat het is. Ik weet zeker als u 150 was geworden, dat er toch weer iets anders was gekomen, hoor. Dus dat is ook het mooie aan het.
Maar herken jij ook zijn aarzeling en dat je denkt, als ik deze stap maak, wat verlies ik allemaal niet aan vriendschappen? Zeker. Heb jij mensen gehad die jou mailden van Stefan, ben je helemaal gek geworden? Of pas op, jongen. Ja. Hoe ging dat?
Ja, dat heb ik. Heb ik het natuurlijk heel lang gewoon niet verteld. Dat is ook altijd handig. Dat je maar een beetje schaapachtig meelacht met een belachelijke god. En die gekkies van het christendom. Tot ik het een keer wel vertelde. En op een gegeven moment heb ik het zelfs in Vrij Nederland, notabene, als in een oudejaarscolumn, zo echt apropos van niks gezegd van, ik ga het volgend jaar maar eens gelovig worden of proberen gelovig te worden. En ik had er heel snel iets anders achteraan gezet, omdat ik me er ook een beetje voor schaamde. En toen kreeg ik inderdaad hele lieve brieven, maar ook een beetje verontruste mails van mensen. Die zeiden, gaat het wel goed met u, meneer Sanders? En dat snapte ik heel goed. Ik heb een hele goede vriendin. Die hoorde dat ik dit pad ging bewandelen. En die heeft acuut onze gemeenschappelijke vriend, een psychiater, gebeld. En die zei, het gaat helemaal niet goed met Stefan. Hij heeft denk ik een psychose. Hij denkt dat hij aan de rechterhand zit van de vader. Want dat had ze me dan horen zeggen. Helemaal niet wetend dat dit de vaste geloofsbelijdenis is. Maar goed, dus dat viel niet overal even goed. Nou, het was ook weer niet zo dat mijn kop eraf werd gehakt. Maar veel onbegrip. En waarom doe je dit nou eigenlijk? Nou, dat vroeg ik mezelf ook af. Dus dat vond ik eigenlijk wel een goede vraag.
Ja. En is het veranderd toen je wist, nu ben ik het? Is het, viel het toen van je af, die twijfel?
Nee,
of
nee, ik ben natuurlijk een tobber. Dat zal ook wel zo blijven. Ik vind het eigenlijk wel krankzinnig dat ik er zo lang over gedaan heb en dat ik me zo buitensporig heb geschaamd voor iets waar je vroeger alleen maar je voor schaamde in de jaren 30 als je homoseksueel was. Hè? Dus dat ik nou religieus was. En ook nog wel rooms-katholiek. Dat is eigenlijk het pedofiel van nu. Hè? Een beetje.
Nou, maar die schaamte die zit ook wel in dit boek, hè?
Ja, dat is heel bijzonder. Hij zegt op een gegeven moment ook dat hij... hij haalt iemand anders aan. En dan zegt die ander, die dus ook denkt dat hij misschien wel al christen is... Heus, ik ben al christen. Mm-hmm. En dan wordt er geantwoord, dat zal ik niet geloven... en ik zal je ook niet onder de christenen rekenen... alvorens je in de kerk van Christus zie. Waarop de man waar het om gaat hem dan uitlachte en zei... de muren maken dus de christenen. Wat ik wel een erg geestige, kolomachtige opmerking vind. De zaak was namelijk dat Victorianus, want daar gaat het over... er tegenop zag zijn vrienden voor het hoofd te stoten. En dat was natuurlijk voor mij ook zo. Want ik maakte natuurlijk een statusval mee. He, ik was een redelijke, liberale, genuanceerde, grappige... of misschien helemaal niet leuke columnist, of schrijver, publicist... van de weldenkendheid, van het handelsbladvolkje. En ineens ging ik gewoon helemaal terug naar de diepste krochten van de middeleeuwen. Waar de retro? Waarom ga je terug naar die Hades? Waarom ga je terug naar die verschrikkelijke, pijloze onzin van het geloof? Ja, nou ja, daar had ik dus mijn redenen toe, omdat ik niet anders kon. He, dat is op een gegeven moment wordt het zo huichelachtig en onwaarachtig om dat te blijven verbergen. Dat je denkt, ik moet die stap zetten. En het is een sprong. En ben ik daarna gelukkig geworden? Nee.
Je bent niet gelukkig geworden, maar het grappige is wel... dat je niet bent weggehaald of geëlimineerd bij kranten. Je bent gewoon nog te lezen als de columnist voor de bekering. Dat is eindelijk misschien ook, maar daar gaan we het nu verder niet over hebben. Ja. Maar dat is op zich wel opmerkelijk misschien over onze tijd... weer met betrekking tot hoe we over het christendom denken. Dit boek, Thomas, hoe belangrijk is het geweest voor de rest van het denken over de mens en de wil en wat hij daarmee kan? Hoe invloedrijk?
Behoorlijk. Nee, Augustinus wordt wel de uitvinder van de wil genoemd. En dat is eigenlijk een term die je in alle mensfilosofie, alle ethiek, alle moraal... vanaf dat moment, behalve dan natuurlijk in de Britse, tegenkomt. Je moet het goede willen, als Kant zegt, van er is niks is... goed behalve de goede wil, dan gebruiken ze op zijn minst concepten van Augustinus. En het is interessant om te lezen dat er zit hier een godsbewijs in... dat Descartes gewoon nog dunnetjes overdoet in de 16e eeuw. En het hele genre op zich, hè, dat je dus inderdaad belijdenissen schrijft... en die dan publiceert, nou doet Rousseau ook. Montaigne kwam net al even voorbij, doet dat ook. Dus het hele idee dat je dat er... En dat is denk ik cruciaal, dat er een binnenwereld is die het ontdekken waard is. Waar een binnenwereld waar het morele universum eigenlijk in zit, dat zie je hier heel mooi verwoord. En dat wordt cruciaal eigenlijk vanaf het moment dat we in een christelijke wereld leven en daarna.
Ja, hoe zit het met daarna? Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Laat ik zeggen...
Ja, ik had er laatst een interessante discussie over met iemand dat ik schreef in. En dat was voor een stuk voor de Groene Amsterdammer. Het ging over schulden. Dus dan kom je op een gegeven moment bij schuld uit. En dat ik schreef onze christelijke concepten die we gebruiken. En die collega wil daar niet aan. Zijn we toch wel, die hebben we toch niet meer. Hoezo onze? Waar heb je het over? En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat... natuurlijk zijn we al we zijn al hartstikke verlicht met z'n allen honderden jaren. En we zijn ook al 50 jaar seculier. Tegelijkertijd alle concepten die we gebruiken, het hele schema... is natuurlijk nog volledig christelijk. En grappig genoeg is het christelijke schema behoorlijk platoons. Maar dus alle concepten die we gebruiken zijn christelijk. En ik denk dat Augustinus daar een cruciale schakel, een cruciaal scharnier is.
Nog iets anders wat ik las in mijn voorbereiding voor dit gesprek. Wat ik wel heel interessant vond. Misschien toch ook weer de atheïst in mij. Maar toch dat Camus bijvoorbeeld zijn proefschrift had geschreven over... Augustinus.
Ja.
En
Hannah
toen
Arendt
dacht
ook.
Ik, precies, ja. Nou, is er iets toch ook in het existentialisme wat hierop teruggrijpt dan?
Tuurlijk, want wat bedoel, het hele, wat is het hele punt van existentialisme? En overigens bij de, hoe heet dat? De een van de grote voorvaders van het existentialisme Kierkegaard. Daar gaat het precies hierover. Hè? Over die sprong richting, jij noemde dat woord net al, transcendentie. Naar dat wat dat voorbij deze wereld ligt. Nee, het hele idee van existentialisten is natuurlijk dat enerzijds zijn we een natuurmens. Je hebt behoeftes, je hebt een lijf, je doet dingen. En anderzijds zijn we uniek mens in dat we in staat zijn om een keuze te maken. Nou ja, als dit boek van Augustinus ergens over gaat, dan is het over dat.
Maar dus de kern van het hele boek is eigenlijk heel simpel. Mogen we het heel simpel in één formule samenvatten? De mens is meer wil dan verstand.
En uiteindelijk afhankelijk van Gods genade.
Daar heb ik niks aan toe te voegen.
Goed, dan dank ik jullie allebei. Thomas Muntz en Stefan Sanders. En we bespraken dus het boek De Belijdenissen van Augustinus. En nog even kort, Thomas, wat doen we volgende week?
Volgende week maken we een grote sprong naar de Renaissance. En we beginnen met het werk van Thomas Hobbes. Fameus pessimist, maar misschien moet je hem anders lezen.
Goed, jongens, we gaan nog even. We zijn nog helemaal niet klaar. We gaan nog even door.
Oh ja, podcasten. Ja, ja.
Mag ik gewoon beginnen met te zeggen dat als ik dit boek lees en ik slaap er een nachtje over, en dan denk ik, mijn god, ik heb toch een boek gelezen van een man met een zware narcistische persoonlijkheidsstoornis.
Ja, dat doe je me echt.
Nou ja, weet je, ik vind het ook wel weer grappig dat je haakt naar die psychoanalytische begrippen. Er zit natuurlijk een heel psychoanalytisch iets in. Hè? Je kan zeggen, hij is een hele verre voorloper van Freud. Want hij ontdekt het onbewuste. Hij werkt met het onbewuste. Maar toch is dat natuurlijk, of je zou het in die oud-Griekse betekenis van Narcissus moeten zien. Hè? Dan kan je het nog wel doen. Maar als je het 19e eeuwse narcistische persoonlijkheidscomplex of de stoornis, als je die op hem plakt, dan grijp je hem niet. Nee. Omdat je met een anachronisme die tijd probeert te begrijpen. Ik vind hystericus ontzettend goed gezien. Echt een hystericus van Hippo. Dat komt veel meer in de buurt.
En waarom wel hystericus en niet narcistische persoonlijkheidsstoornis?
En dan probeer ik ook van dat hysterische van de 19e eeuwse connotatie af te komen. En dan kom ik weer gewoon uit bij hysterica in de Griekse en Latijnse betekenis. Dat is ook iets dat je alles overdreven moet doen om je eenvoud te kunnen herkennen. Dus je moet het allemaal uitschreeuwen en alle tegenstellingen moeten heel groot en het moet allemaal zwart en wit. En,
maar is dat niet ook de retoricus in
ja,
hem?
Natuurlijk.
Dat hij eerst, als je echt leest wat hij heeft gedaan. Ik vroeg me dat zelf ook af bij dat lezen over die diefstal van die peren. Ja. Dat ik dacht van, ja, is hij nu niet heel erg aan het proberen om te overdrijven hoe erg het allemaal was voor de bekering en hoeveel beter hij nu is om dat contrast zo sterk mogelijk te maken. Terwijl hij eigenlijk best hij was niet de grootste zondaar die ooit op deze aarde.
Ik denk dat hij veel zondiger heeft geleefd dan hij hier laat zien. Dat is één.
Okay.
En twee, ik bedoel, en we hebben het er al over gehad. Het gaat natuurlijk ook over het feit dat hij die erfzonde wil behandelen. En eigenlijk in simpeler termen. Mm-hmm. En drie, ik vind eigenlijk dat hele idee dat je iets doet. Weet dat je het kwade doet alleen omdat je wil zien hoe dat uitwerkt, dat kwade. Dat is ook het kwade.
Ja.
Ja, nu zeg jij, ik denk eigenlijk dat hij veel zondiger is dan hij laat blijken. Maar dan zou ik denken, als hij, laten we zeggen, een heel voorraad schuurtje aan dikkere zondes heeft, waarom neem je dan het onnozele perenboompje?
Omdat er ook mores zijn, zeden, en omdat het helemaal niet zo netjes is om met al die jongens te hebben gefoost. Dus dat wilde hij helemaal niet zo zeggen. Ik denk dat de goede verstaaner dit heel goed heeft begrepen, overigens.
Ja. Nee, maar inderdaad ook het idee van het kwaad om het kwaad. Dat is natuurlijk wel heel vast.
En kan je daar heel scherp, dat kan je daar heel scherp stellen. Hè? Want als je het daadwerkelijk over het fozen hebt, dan is er ook echt wel een plezier aan en een behoeftebevrediging aan. Terwijl het mooie van dit voorbeeld is natuurlijk dat die peren waren ook gewoon niet eens lekker.
Hij heeft ze niet eens opgegeven.
Nee, voor mij, ik weet niet of ze rijp waren, maar het was niet eens. Er zat, en dat is het mooie van deze anekdote, er zat helemaal niks bevredigends in die hele peer. Het was alleen het overtreden wat zo smakelijk was.
Moeten we het nog
over zonde nog hebben? Over dat hij zondiger was, waar we het helemaal niet over hebben gehad, is dat hij gewoon een vrouw had lange tijd.
Ja,
met wie hij heel fijn heeft samengewoond. Dat hij een zoon bij die vrouw had, die hij niet eens noemt hier.
Ja, en dan zoekt zijn moeder een nieuwe vrouw voor hem uit.
Ja, nou ja, en uiteindelijk gaat hij dan toch niet aan, want hij wil kuis zijn. En dan kan hij ook natuurlijk lekker doorstoten in de hiërarchie.
Dat is
dan
toch wordt hij gelijk bisschop. Dat is wel heel interessant om te lezen, want er wordt dan die term concubine in gebruikt. Dus dan denk ik toch van, wat betekent dat precies? Ik denk dan aan China als je over concubines leest. Dus ik moest me er toch even in verdiepen. Maar ik heb het even opgezocht. Hij had dus een concubine een paar jaar lang, niet getrouwd met deze vrouw, wel een kind. En dat betekent min of meer, dat was een vrouw die van een lagere sociale status was. Dus ze mochten niet trouwen. Ja. Maar dan denk je, hij heeft die vrouw dus in de steek gelaten. Ja. En hij ziet dat als een morele stap voorwaarts. Terwijl we nu zouden zeggen, er was een vrouw met wie je een goede relatie had, jarenlang, met wie je een kind hebt gekregen. En die heb je in de steek gelaten. En dat vind jij, hoe is dat als een morele stap voorwaarts te vertalen? Is dat gewoon toch waar je toch ziet, we leven een paar eeuwen later?
Ja, natuurlijk. Maar hier zie je, enerzijds weet ik helemaal niet. Ik wil hier helemaal niet het argument van, we moeten niet onze moraliteit plakken. Want we moeten vooral, ik zou graag die vrouw aan het woord laten. Ik denk dat hij dat nog steeds een rotstreek vond. Ook in de moraal van die tijd. Maar tegelijkertijd denk ik dat we moeilijk kunnen onderschatten als we klassieke teksten lezen of teksten uit de klassieke oudheid, hoe fundamenteel ongelijk die samenleving was. En hoe het was ook een slavensamenleving, hè, waar hij het natuurlijk over heeft. En als je het hebt over het botvieren van je seksuele driften, op wie denk je dat dat gebeurde? In een samenleving waar je toegang hebt tot iemands lichaam, en niet alleen iemands lichamelijke arbeid als slaaf, maar ook iemands lichaam. En dat is natuurlijk langzamerhand, mede door dankzij het christendom, is dat een beetje rechtgetrokken en is een deugd van een zekere gelijkheid en ook gelijkheid in de ogen van God, is dat erin gekomen. Maar het was natuurlijk een samenleving die bizar hiërarchisch was. Daar kunnen we ons niks meer voorstellen. En ook het morele universum was dat. Mm-hmm. Aristoteles schrijft, dat is verbluffend, die schrijft ergens, rechtvaardigheid. Als een slaaf een vrij man slaat, dan moet die slaaf, daar moet echt geweld tegen gepleegd worden. Er moet zweepslagen, ik weet niet precies wat hij zegt, maar dat moet hardop. Als een vrij man een slaaf slaat, dan moet moet even verteld worden dat dat niet netjes is.
Ja.
Het mooie is dat Aristoteles het niet uitlegt. Ja. Man legt alles uit, maar dat legt hij niet uit, want dat is vanzelfsprekend.
Deze grondhouding vind je ook al in de wetboeken van Hammurabi.
Precies. Ja,
dus het is heel oud. Ja. Maar waar ik heel even nog bij stil wil staan, is even, we hadden het er al over. Het is een ijdel man, je kunt ook zeggen, het is ook retorica. Hij gebruikt het, maar ik heb toch af en toe een beetje, en dat tendeerden jullie, ik meende jullie zoiets te horen zeggen van deze man. Ja, je hebt God en dan een tijdje niks en dan Augustinus.
Ja, maar dat is natuurlijk wel altijd heel moeilijk. Hè? Als je zo devoot wil zijn, en als je eigenlijk alleen maar zegt, God, ik wil me helemaal, ontledigen, zodat u mij kunt worden. Ik ben helemaal niets. En daar vervolgens nou hoeveel pagina's over doet. Mm-hmm. Dan, en dit trouwens allemaal zeer retorisch. Hè? Hij zegt ook ergens, ik heb me nu als leraar van de retorica teruggetrokken. Ik wijd me geheel aan u. Dat doet hij dus in dit boek. Wat volledig retorisch is. Dus dat is natuurlijk altijd een soort enorme dubbelzinnigheid. Hij was natuurlijk wel erg van zichzelf overtuigd.
Herken je iets in de zin van, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, van, kijk, Augustinus die wekt hier de indruk, ik ben een ander mens geworden. Hè? En ik zal niet meer hierin trappen, daarin trappen. Ik zal misschien ook bepaalde dingen niet meer schrijven. Hoe is het bij jou? Is er bij jou iets gebeurd dat je denkt, hey, bepaalde zinnen die ik vroeger heel makkelijk schreef, of dingen die schrijf ik nu niet meer? Is er iets veranderd door dat je christen bent geworden?
Ja, er zijn gewoon een aantal woorden die ik nu gebruik en die ik vroeger alleen maar proestend op papier zou hebben
gezet.
Genade. Ik kan me nog heel goed herinneren dat heel lang geleden was de hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, Martin van Amerongen.
Juist.
En die zei toen tegen mij, weet je wat we gaan doen? We gaan een heel leuke special maken. En die gaan we noemen, hoe denkt u over de vraagstuk van de genade? Nou, dat vonden we allemaal zo geestig. En nou denk ik, ja, we vinden eigenlijk een hele goede vraag. Dus er is ook een enorme uitbreiding van je vocabulaire. Ontlediging. Ontlediging? Als je maar 10 jaar geleden had gezegd, wat bedoel je daarmee? Ik kon me er helemaal niets bij voorstellen. Nu wel.
Genade is natuurlijk nu een beladen en eigenlijk verkeerd in de ogen van heel veel mensen een gevaarlijk en verkeerd begrip geworden. Want genade betekent afhankelijkheid van.
Mm-hmm.
Het is afhankelijkheid van en het is een ander die jou bereid is iets te helpen of ook iets te geven. Of in ieder geval, je bent afhankelijk van. Het staat compleet in strijd met ons hele mensbeeld.
Nou.
En toch is het belangrijk, zeggen jullie. En dat zie je bij Augustine.
Ja, maar ik denk enerzijds dat je natuurlijk die afhankelijkheid van... en wat is dat voor zeg maar de generatie van mijn ouders... Is dat de afhankelijkheid van die man in die jurk... die weet ik veel wat niet voor... Dat
waren ouders waren katholiek.
Die waren, ja, natuurlijk, ja, ja. Dan hoor je toch aan me. Ja, dat de kerk heeft zoveel mensen in de steek gelaten. Heeft precies deze die afhankelijkheidsrelatie misbruikt. Nog los van wie je allemaal echt seksueel misbruikt is. Maar ook überhaupt de machtsmisbruik dat daar plaatsvond. In iedere nonnenschool, in iedere... Dat is een groot verraad geweest. En daarom heeft zo'n term als genade heeft een hele smerige bijklank gekregen. En ik weet ook niet of we daar ooit nog vanaf komen. Tegelijkertijd... Begrijp goed in welke context Augustinus deze term introduceert. En dat is een context waarin je zogenaamd onafhankelijk zou zijn. Waarin iedereen inderdaad zijn bestaan aan zichzelf te danken zou hebben.
Ik kan het zelf.
Door de mensen ik weet niet of je zelf voor de grap eens een keer... op een regenachtige zaterdagmiddag aan introspectie hebt gedaan. Maar dat is natuurlijk niet zo. En dat is gewoon een naakt feit dat we daar niet toereikend in zijn. En ik denk dat een soort van praxis... of je dat nou richt op een opperwezen of met elkaar inricht... waarin je een praktijk waarin je... enige rekenschap aflegt daarvan, is misschien wel bevrijdend. En die bevrijding van het idee dat je de hele tijd voor jezelf verantwoordelijk bent, terwijl je dat niet waar kan maken, ja, dat moet je dan misschien genade noemen.
Ja, dat is waarschijnlijk ook de reden dat heel veel mensen van alles zoeken overal, hè, in etherische dingen, ja. et cetera. Er is dus grote behoefte aan.
Terwijl ik denk, ja. Jongens, voordat we nou helemaal de Tao gaan uitpluizen en alle boeddhistische en vedische geschriften.
Zelf hebben liggen.
Maar we hebben hier nogal wat liggen. Ik ben nog steeds aan het studeren en de eerstkomende 20 jaar ben ik niet klaar. Dat is namelijk zo'n enorm corpus, dat christelijke corpus wat er ligt. En al die verschillende interpretaties. Dus ja, het staat iedereen vrij hoor om naar Madras af te reizen. Maar ik zou het gewoon eens onder de eigen straatstenen zoeken.
Nou ja, en wat je iets ziet in die zoektocht naar dat spirituele en al die dingen, is ook iets waar Augustinus heel veel over spreekt, is toch een beetje het Madame Bovary-gevoel. Dat mensen ervaringen gaan hebben. Ergens van genieten.
Ik moet even uitleggen, dat is het Madame Bovary.
Madame Bovary die wil gelukkig worden, maar die wil vooral de ervaring hebben van gelukkig zijn. En die zoekt dat hier en daar en overal. Ik had laatst, een paar jaar geleden, een soort van perplex moment. Ik zat op het YouTube-kanaal van Cote en de Bie te kijken. Wat leuk, er staan allemaal leuke filmpjes op van de WPRO. En iemand schreef eronder: wat is het heerlijk om hier weer eens van te genieten? En toen dacht ik: mijn god, zo'n zin. Wat is het heerlijk om hier eens van te genieten? Dat is ook iets heel moderns. Is dat we de hele tijd op zoek zijn naar een ervaring die je geniet. Hashtag genieten. En dat is wat we wel zien in die spirituele zoektocht. Is dat je naar Madras gaat. Helemaal niet op zoek naar verlossing of genade. Maar gewoon om nog iets op je insta te zetten. Om nog een ervaring ergens aan te rijgen. Om zeg maar,
rijker worden.
Rijker worden.
Dat is ook wat daarmee kom je. Zelf heeft gedaan, toch? Ik bedoel, ja, dat tuurlijk. Ook dat die verhalen met die manigeërs... en op een gegeven moment dan is er één iemand bij wie die... één groot man die hem dan bij wie hij te raden kan gaan... en daar kijkt hij dan enorm naar uit. En heeft hij heel veel goeds over gehoord. Ja. En die man heeft jaren gestudeerd en dit en dat. En dan gaat hij met hem in gesprek en dan blijkt het gewoon een man te zijn.
Ja,
en dan...
zo heerlijk pijnlijk.
Ja.
Ja, en dat hij ook... Hij had een boek geschreven, hè, Augustinus, een van zijn eerste boeken over schoonheid. En dat hij ook zo hoopte dat die man zijn boek zou lezen. Daar was hem alles aan gelegen. Ja,
de guru valt van dichtbij zo tegen.
Ja.
Ja. Ja, dan kan je toch beter... Ja, dan kan je beter voor Jezus gaan die er dan niet meer bij is om tegen te vallen.
Dan maar je altijd voor Jezus gaan. Ja.
Hebben jullie nog een tip voor degene die denkt... mijn god, nu ga ik dit boek toch maar eens proberen... die van toen nog blazen weet.
Ja, nou denk erom inderdaad. Misschien als je tot en met boek 10 redt... dan ben je al een hele grote.
Boek 10 is het autobiografische deel... en daarna krijg je een theologisch deel.
Wat overigens hetzelfde schema vond. Maar de begrijp... En dat heb ik ook aan te merken op waarom jij hem ijdel en narcistisch noemt. Er zitten...
Een vingertje erbij.
Een vingertje deed ik er even bij. Kijk, je zal, als je begint met dit te lezen, dan zal je merken dat ieder hoofdstuk, en zeker die hoofdstukken die gaan over zijn tijd als zuigeling, want daar heeft hij helemaal niet zo heel veel leuke autobiografische verhalen bij te voegen, begint met een enorme lofrede op God. Met eindeloze retorische vragen naar of het mogelijk is om God te prijzen, om God tot zich te laten. Worstel je daar, ook een heel christelijke term, worstel je daar doorheen. Lees die gewoon en vraag je af, en dat is de kwestie van is deze man nou ijdel of niet, of hij daarin slaagt. En het leuke is denk ik, als je hem leest, zoals jij hem leest, Jos, van jeetje wat een ijdele kwast, dat hij iedere keer God erbij betrekt en zich steeds tot die God verhoudt, dan vind je hem een ijdele kwast. Maar lees het eens goed en zie dan dat het eigenlijk telkens faalt. Dat hij eigenlijk, want het zijn retorische vragen en het zijn dus geen statements. Het lukt hem dus niet om echt een statement in te nemen over die God. En zie dat eigenlijk steeds als een preambule in ieder boek op het net niet komen tot God. En ga dan lekker die autobiografische details lezen. Die zijn
lees het niet alleen. Spreek af met een vriend of vriendin en overhoor elkaar.
Ja. Want wij hebben het ook gelezen omdat het moest van de VPRO. Ja.
Dus de belangrijkste advies is eigenlijk al die passages over vroomheid, dat is geen opschepperij. Je moet het goed lezen. Het is een eigen onmacht aantonen.
Ja.
Juist. Nee, ik vat mijn eigen onbegrip even kort en krachtig samen, maar dan weet de lezer hoe hij het moet doen.
Ja,
jongens,
ja.
Heb jij hier nog iets aan toe te voegen, Stel?
Nee.
Goed, dan laten we het hierbij.